haar gebeurt. In deze podcast hebben we iemand die niks liever doet dan vertellen. Als je hem tegenkomt op café, dan hang je aan zijn lippen, letterlijk. Ik heb ooit om een uur of twee 's nachts eens 2 uur aan zijn lippen gehangen. Als je zijn verhalen hoort, probeer je ze met alle macht te onthouden. En je neemt ze mee naar huis, om daar, terwijl je ze aan het navertellen bent, met spijt in het hart moet vaststellen dat je onderweg de helft van zijn verhaal verloren bent.
Een kleine 5 jaar geleden was ik juist 40, ongeveer. En ik lag op mijn bed. Maar eigenlijk lag ik niet op mijn bed. Ik lag, zo voelde dat toch, ik lag eigenlijk op de bodem van de zee. En zelfs niet op de bodem van de zee, ik lag zo wat onder de bodem van de zee. Zo wat ingegraven, gelijk in een of andere platvis. En dat kwam omdat de vrouw van wie ik dacht dat dat de vrouw van mijn leven was, uit mijn leven was vertrokken. En niet naar de dichtenbakker, maar naar de varenbakker. Zoals wij vroeger zeiden als wij klaar waren. Je had een dichtenbakker en je had de varenbakker. Dus naar de varenbakker in de Himalaya voor eigenlijk nooit meer terug te komen. Maar eigenlijk, achteraf, was dat niet de reden dat ik daar als 40-jarige in een derde van mijn leven, want ik wil 120 worden, en heel aan betaantoon, zo niet recht staan, zo, voilà, dit en dat. Hij gaat eens recht staan voor mij op de tram, zo wat aan betaantoon. En dat is echt, ja, ik wil een heel aan betaantoon oude vent worden. Maar dat was eigenlijk niet waarom ik daar op dat bed lag, in stukken van één, in grazelementen, uiteen getrokken gelijk een natte gazet. Dat was eigenlijk niet de enigste reden. De reden daarvan is dat dat eigenlijk de druppel was. Dat is eigenlijk meer een implosie, een catharsis, een heel slechte bloemenkei. En we moeten eigenlijk voor teruggaan, eigenlijk naar mijn jeugd, maar dat gaan ze mij een beetje kwalijk nemen, want dat gaat dat wat uitlopen. Laat ons zeggen, in mijn jeugd is belangrijk. Die is best belangrijk. Ik kon dat heel samengevat zeggen. Ik heb mijn huiswerk heel veel in het café moeten maken. En dan kunnen we een klein beetje verder gaan. En ongeveer 5 jaar voordat ik op dat bed lig, in stukken van één, uiteengetrokken gelijk een nette gazet. Dus dat gaat eigenlijk over een 10-tal jaar geleden. En toen is mijn vader gestorven. Mijn vader die was van 1929. Ik zei al het denken van amai. Hè? Ik ben eigenlijk 65, maar ik zei er geweldig goed. Dat is niet waar. Mijn vader was gewoon heel oud. Allee, het is te zeggen, die was al wat ouder. Toen was dat heel oud. Nu is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. Die was 46 toen het een vader werd. Dus dat maakte dat ik in de ogen van mijn kameraden op school nogal een oude papa had. Die net precies ook maar een bompa was. Allee, ze konden er niet goed aan uit. Dus die mens kwam te sterven. En dat was best een sleutelmoment, want ik had daar eigenlijk toch de laatste 10 jaar intensief manteldrager voor geweest. En als enig kind, wie kan het allemaal arrangeren, dan deze neer. Dus ik moest een urn gaan kiezen en dit en dat. En dus je zit al een klein beetje met een uitgesteld rouwproces. Dus dat is allemaal achter de rug. Die mens wordt verstrooid, dit en dat. En een jaar later verlies ik mijn moeder. Als enig kind, wanneer naar diezelfde winkel terug een uren kiezen. Je moet de boel arrangeren en je hebt wederom eigenlijk geen tijd om te rouwen, zal ik maar zeggen. Dan, niet zo lang daarna, maak ik een belangrijke beslissing en ik verlaat eigenlijk de vrouw die ook de moeder is van mijn zoon. Om dan eigenlijk heel smoor verliefd te worden op een vrouw, volledige wolk in mijn kop, om die dan te zien vertrekken naar de varenbakker in de Himalaya. Wat dus als effect geeft dat ik op mijn 40ste eigenlijk het niet meer weet. En je zult mij kennen van de discobar, alleen sommigen toch. En je moet de wagen dan zo wat opdraaien, want dat is natuurlijk de Tears of a Clown. als uw moeder sterft, dan ja, binnen de paar dagen stond je op dat podium. En dat, ja, ik ben altijd zo'n beetje de kloon geweest en dat komt maar van pas. Dat was ook een beetje het masker dat ik heel gemakkelijk kon opzetten. Van kleins af aan is mij dat goed van pas gekomen. Dus ik kon nog altijd ergens de kloon spelen en zo'n beetje eigenlijk de automatische piloot in mezelf vinden. Morinias, zoals ik altijd kom te zeggen, Antwerpen, zit ik al een beetje in vorm? Antwerpen was niet meer een beetje in vorm. De rest was niet meer een beetje in vorm. De rest, die lag in stukken van ien. Dan begint de mens wel spiritueel te doen. Dus ik begin daar te lezen boeken van Paulo Coelho en dit en dat. En allee, joh. Heel spiritueel bezig. De weg naar het zwaarte, alchemist. Ik had dat ooit al wel eens gelezen. Maar dat zijn zo de momenten dat je ook... sterkte vindt in van die quotes. En een van die quotes, dat zei ook van... een van de pijnlijkste dingen die u kan overkomen is eigenlijk uw eigen volledig verliezen in iemand anders en zelf niet meer weten wie dat je zelf bent. En dat je zelf ook speciaal bent. En eigenlijk was ik mijn eigen verloren. Trouwens, die spreuk is van Hemingway... Dus die mens, dat sterkte mij, die had zijn eigen hoekjes ooit verloren in een vrouw. Dus wauw. Dus de weg naar het zwart van Paulo Coelho, dat ging over Compostela. Ik had ze weten van, deze moet ik doen. Dus, gezien, deze is een stempelboek die je bij de geloofsbrief krijgt. Dus dat was de eerste stap. Ik moest eigenlijk het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela aanschrijven en mijn stempelboek en geloofsbrief vragen. Wauw. Ik doe dat, dat komt aan en ik was ineens officieel ook een pelgrim. Wauw, dat deed al iets met mij, dat was al een overwinning. Ik kon achter mijn computer zitten en ik boek heel spontaan een vlucht naar Portugal. Ik had nog 14 dagen verlof. Ik denk 14 dagen elke dag 20 kilometer wandelen. Dan kom ik uiteindelijk op tijd in Compostela. En dan kan ik nog op tijd terug zijn voordat mijn verlof allemaal op is. Dus dan deze op het vliegtuig, een beetje als een lammetje. Ik land in Portugal. Ik kon er niet te veel over vertellen. Mijn bagage was al direct verdwenen. Dat zat daar klem. Ja. En ik kom naar zijn bureau. Ik zeg, ja, ik zeg mijn bagage kwijt. Oh ja, dat is niet erg. We zullen het opsturen. Ik zeg, ja, maar ik kon naar Compostela wandelen. Ja, ja, en waar gaan we verblijven in Compostela? Ik zeg, ja, dat is hem juist. Ik zeg, ik weet ook niet juist wanneer ik er ga aankomen. En ik heb dat gerief nodig voor mijn tocht. Ja, ja, maar we zullen dat opsturen naar het hotel. Allee, zwart. Dat zat daar vast in een of andere bagagendarm. Dat is nog goed gekomen. Dus dan deze op stap en... In het begin was ik heel gesloten. Ik legde moeilijk contacten. Want ik had zoiets van... Ik mis mijn vader, ik mis mijn moeder. Ik mis ook mijn beste kameraad, mijn zoon, die ik ineens niet meer kan zien. Of toch niet zoveel als vroeger. En ik mis de vrouw van mijn dromen. En wie miste ik vooral? Dat was mezelf. Ik was mezelf verloren. En die mis ik eigenlijk nog het hardste van allemaal. Op weg begin ik toch een klein beetje wat losser te komen. Op een bepaald punt, heel belangrijk, kom ik aan een kruispunt. En op dat kruispunt stond een pijl. De lange route naar Compostela via de industrie, via het bos, 2-3 uur wandelen, of een kortere route. Dat was nog niet in Compostela, dat was eigenlijk nog het volgende dorp. Dat was dan een half uur. Dus ik denk van, ik kom van mijn eigen hier terug te vinden, dus ik kom door dat bos. Dus ik zit daar, Portugal was ik al doorgewandeld, ik was al in Spanje. Dus ik zit op dat kruispunt vlak voor een Spaans bos in mijn eentje. Het was al een klein beetje aan het schemeren. Ik denk van, laat de wagen niet kennen, ras, god door dat bos. Dus ik heb een uur ontwandeld door dat bos. Ik kom daar niemand niet tegen. En ineens zak ik daar eenmaal ineen. Op dat moment, in dat Spaans bos, kraak ik daar ineens een klop. Dus, je kunt hem lachen, maar pas op. Hè. Ik krijg daar een klop, jongens. En ik kom door mijn knieën en ik begin te roepen, naar dat leven dat ik begin te missen. Ik kon even een andere naam pakken voor het respect voor die wat te sparen. Dus ik zak als 40-jarige in het midden van een Spaans bos met een veel te zware rugzak. Want geloof mij, de volgende keer dat ik dat nog eens doe, ik pak geen onderbroek mee voor elke dag. Ik zal daar wel iets wassen, als wat. Ik had veel te veel ba in een picknickdeken, allemaal niet gebruikt. Dus ik zeg daar door mijn knieën. Zo, hè. Veronica! Veronica! Ik begin daar te roepen. De tranen die lopen over mijn gezicht. Ik kraak daar gewoon. Om dan direct over te schakelen naar het aanroepen van mijn beschermengel. Want dat had ik dan ook gelezen. Iedereen heeft twee beschermengels. En je moet durven om die aan te roepen. Je moet durven in je leven, als je goed nadenkt, dan weten wie je beschermengels zijn. En ik wist al zeker van, ons ma is er een van. Maar je moet durven die aan te roepen. Dus ik zit daar nog altijd door mijn knieën, die Veronica, dat verandert in ons ma. Mama! Mama! Het gaat niet goed. Het gaat niet goed met mijn zoon. Het gaat niet. Het gaat niet. Alsjeblieft, help me. Zo zit ik hier in dat Spaans bos. Pas op, hè. Dat is een beetje gênant om dat hier te vertellen. En ik begon dat daar ook wat te vinden. Niet als ik zo weet van, mij. Ik begon zo wat rond te zijn van, zink ik hier echt wel alleen? Maar dat was best een spiritueel moment. Dus ik roep mijn beschermengel aan. Ik zeg, mama, het gaat niet goed met je zoon. Want ik zei, mama, sommigen zeggen boeken of maken. Ik zeg, mama, hè. Het gaat niet goed met mijn zoon, alsjeblieft, help me. Dus uiteindelijk kom ik terug, waar recht ik. Ik droog mijn tranen af. Eindelijk, dat gerechtvaardigd verdriet is er wel wat dut. En want ik ben ook opgevoed nog een beetje van de oude stempel. Mijn vader van 29 en een vent, dat blit niet. En als het een homo is, dan shot ik hem buiten. Allee, al gekend die je praat. Dus krokodillentranen, dat moest niet. Hè? En uiteindelijk heb ik dat laten gaan. Dus ik voelde me eigenlijk al wel een beetje beter. Dus ik kwam terug met die veel te zware rugzak, met al die onderbroeken en dat picknickdeken. En dus ik zet maar een tocht voort. En ik was eigenlijk begonnen die tocht zo'n beetje als een vraagteken. En ik begon zo wel wat richter te komen. En ik zie in de verte komt daar ineens een hele grote mond aangelopen. En de normale gezongde mensen zouden zoiets hebben van, wow, weg, hè. Of toch even een beetje paniek of zo. Maar ik zie die grote hond en die komt bijna zoals een paard gegaloppeerd naar mij. Maar echt, zoals in zo'n schoon reclameke van hondeneten en zo. En ik zie dat en ik voelde direct van, deze is niet slecht. Deze is een tocht, want die Paulo Coelho in die boek, die naartoe keert met een hond meegemokt. Dus ik heb zoiets van, deze is het moment. Dus ik kon door die hond, ik kon die hond ook tegemoet. Midden in dat Spaans bos. Ik was niemand niet tegengekomen. Ik kijk ook rond, er is niemand in de buurt. Ik en alleen met die hond. En ik kon die hond tegemoet en die springt op mij. En die begint mij helemaal af te lakken. Die geeft mij kusjes in mijn nek. Helemaal. Ik zweet dat, ik word echt overweldigd door liefde. En ik zet die hond ook zo wat terug op de grond. En ik zeg, en ik had zoiets van, ja, die hond die gaat Spaans spreken. Hoe moet ik nou tegen die hond communiceren? En dan had ik zoiets van, nee, doe dat in Engels, doe dat in Engels. Dus ik zeg van, ah, where is your bosje? Allee, ja, ik was helemaal van de kaart, dus ik slaag daar echt van alles uit mijn botten. Dus ik zeg, where is your bosje en how are you? En ineens is die hond even snel terug weg. Dus die vertrekt terug. En ik zie die lopen en op dat moment, mensen, dat kunnen we je niet voorstellen, op dat moment kom ik van dat vraagteken echt helemaal recht. Een sleutelmoment, niet alleen in die tocht, maar ook in mijn leven. En ik zet die tocht voort om ineens te beseffen, een paar kilometer verder, van, hé, maar wacht eens even. Ik roep naar mijn beschermengel, maak je het gonnie. Die schakelt niet een gewone hond, maar een golden retriever. Een golden retriever, die zijn opgeleid om iets te retrieven, om iets terug te brengen. Dat is een jachthond eigenlijk. En ik was mijn eigen verloren en ons maken brengt me gewoon mezelf terug om de hand van een golden retriever. Deze was mijn verhaal. Wow.
Dit was Gunther van Reusel, a.k.a. de ras van Discobar Amoeder. En in die hoedanigheid schrijft hij prachtige gedichten, korte, krachtige gedichten die altijd rijmen. Dit is zo'n gedicht van hem. Zuster en broeder, dees is aan moeder. Volle gas met de schelen en de ras. Je vindt filmpjes en meer van de ras via de Facebook-vagina van Discobar aan moeder. Wil je meer weten over waar gebeurt? Surf dan naar waargebeurt.be. Of volg ons via Facebook. Doei!